Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. We eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Welkom terug. En wat fijn dat u er weer bent, hier in de kerk. En ook als u luistert, wat fijn dat u weer luistert. Of misschien voor de eerste keer luistert, dan ook van harte welkom. En als u hier voor het eerst in de kerk bent, volgens mij is dat voor sommigen ook het geval, dan ook heel hartelijk welkom. Aan luisteraars waren we inmiddels gewend en aan een lege kerk. Maar het voelt alsof we hier vandaag met 200 mensen zitten. Het is toch een beetje een raar uitzicht vanaf deze plaats. We schrikken er ook een beetje van. Ik ben het niet meer helemaal gewend. Maar toch zijn we hier verantwoord bij elkaar op 1,5 meter. Alles uitgerekend. Dus hartelijk welkom. We hebben u gemist. En ik denk dat ik namens iedereen spreek die hier achter de schermen de afgelopen tijd heeft meegewerkt om het geheel toch een beetje draaiende te houden. Dat ik zeg dat we blij zijn dat u weer bent en dat we blij zijn dat we weer kunnen beginnen. Om dit begin te markeren heb ik een kort filmpje gemaakt. En degenen die luisteren kunnen dat ook terugzien, dat filmpje op de site. En u gaat er in de kerk naar kijken. Het zijn eigenlijk beelden van de afgelopen tijd. Een soort behind the scenes. Achter de schermen van de luisterdienst dat wat wel door kon gaan. En het is opgebouwd. De muziek bij het filmpje heet ook De Plot. En dat is gecomponeerd door ene Luc Raw. En plot, dat is een term die verwijst naar de structuur van het verhaal. En u volgt gewoon in dit filmpje de structuur van het kerkelijk jaar. Dus kerstmis, de stille tijd, de 40 dagen tijd, Pasen, u ziet het voorbij komen. Het is een kort filmpje hoor, want het is 3 minuten ongeveer. Maar wel de structuur van de afgelopen tijd, ik hoop dat die herkend wordt door u. Nogmaals, als u luistert kunt u het filmpje ook terugzien. Maar dan hoort u nu alleen de muziek, de plot en misschien kunt u dan een beetje mijmeren over de afgelopen tijd en de beelden die bij u zijn blijven hangen. Hier in de kerk gaan we naar het filmpje nu kijken, De Plot.
Thank you.
Aan het begin van deze dienst herdenken we ook Johanna Maria Kingma Marcus. Jopie Kingma. Ze was lange tijd betrokken bij onze geloofsgemeenschap en zij overleed op 16 mei op 95-jarige leeftijd. We herdenken haar in stilte, maar vooral herdenken we haar met muziek. Hero de Boer zal spelen Der Dichter spricht van Robert Schumann. Laten we luisteren en laten we gedenken. De dichter spreekt. We moeten lente hebben en een beetje vlug. Dat is een regel uit een lied van Brigitte Kaandorp. En dat lied won een aantal jaar geleden de Annie M.G. Schmidprijs voor het beste cabaretlied van dat jaar. En deze week was er op tv een speciale uitvoering van dat lied door Simone Kleinsma met Brigitte Kaandorp als publiek. En we gaan zo meteen luisteren naar deze uitvoering van dat lied Lente. De lente, wat kun je daar naar verlangen? Naar het eerste begin, die eerste bloesem, het loslaten van de zwaarte en de kou en de duisternis van de winter. En vandaag hier ontluikt de bloesem op een andere manier, want u bent weer in de kerk, dus hier is het een beetje lente. Alsof je de bloesem voor het eerst weer ziet. Dat gevoel had ik in ieder geval toen ik u hier even zag zitten en straks zo door de deur naar binnen keek en dacht... Het staat in bloei, iedereen is er. Ik wil u uitnodigen om met me te bidden en daarna luisteren we naar dat lied Lente. Laten we samen bidden. Eeuwige bron van licht en grond onder ons bestaan. We mogen ons weer verzamelen met elkaar rondom uw woord, rondom het vele dat gezegd is over u. En we zien dat hier heel ruim. Uw inspiratie... Houd niet op bij een bijbeltekst of bij de deuren van een kerkgebouw. Misschien is het dat wel wat we de afgelopen tijd geleerd hebben. Dat uw aanwezigheid nooit in quarantaine gaat en geen last heeft van lockdowns. Waar u dan was? Ik hoop dat u hier was bij onze online diensten. Maar ik hoop vooral dat u in scholen was waar docenten en leerlingen bij elkaar kwamen. Ik hoop dat uw liefde in ziekenhuizen was, waar gevochten werd voor levens en waar mensen stierven. Ik hoop dat u omkeek naar onze wereld in deze tijd, getroffen door een pandemie, en zag hoe we probeerden met vallen en opstaan om een nieuwe manier van samenleven te ontdekken. Ik hoop dat u was op die plekken waar mensen protesteerden voor hun heilige zaak. We laten ons gemakkelijk meevoeren door onze meningen en overtuigingen en soms loopt dat protest helemaal uit de hand. Niet altijd zijn we het ermee eens. En toch hoop ik dat u daar ook was als bron van wijsheid en genade. Ik hoop dat u het afgelopen jaar bij onze politici was. En ik weet het, uw aanwezigheid geeft geen garantie dat dingen gaan zoals wij wensen of zoals wij denken dat goed is. Maar ik hoop dat u er was. Lieve God, het is lente geworden, zoals elk jaar. Maar deze lente is anders. Al was het maar omdat vandaag hier in Wassenaar deze geloofsgemeenschap weer in bloei staat. Dat de lente onze harten opent voor u, die over alle seizoenen van het leven waakt. Het leven komt immers uit uw hand. En het is in de eeuwigheid nog nooit anders gegaan. Na elke winter is er altijd weer een lente. Amen.
Als ze 's middags thuis komt in de druilerige regen en ze laat haar fiets gewoon maar vallen in de heg. Ze smijt er boeken in een hoek, een schop er tegen. Dan weet ik al genoeg, maar ik kijk wel uit met wat ik zeg. Hij heeft het uitgemaakt, ik heb het aan zien komen. Oh, de eerste keer doet dat verschrikkelijk veel pijn. Midden in de winter nota bene, nu alle kleuren zijn verdwenen. Nu de zon maar niet wil schijnen en het eeuwig donker lijkt. Als ik het kon, schoof ik de hemel voor je open. Ik floot het fluitenkruid zo uit een natte klei. Ik haalde de kou uit de lucht, ik joeg de winter op de vlucht. Ik zette een koe in de wei, en in Ede was het mei. En je verdriet was dan vergeten en voorbij. Als ik later thee wil komen brengen op de kamer, dan roept ze door de deur, ik hoef niks, laat me nou met rust. Wat vroeger met een pleister en een kus of een snoepje was verholpen, daar helpt nu geen lieve moeder meer, dat is voorlopig niet gesust. Als ik het kon, schoot ik die grijze zooi aan flarden. Ik haalde de voorkant uit het zuiden voor je terug. Ik pleurde een ei in een nest en ik zei, kom op, je doet je best, maar we moeten lente hebben en een beetje vlucht. Na elke winter is er altijd weer een lente. Het is in de eeuwigheid nog nooit anders gegaan. De eerste merel die fluit, de eerste knop uit. En ook al geloof je me niet, ineens verdwijnt je verdriet. Het is in de eeuwigheid nog nooit anders gegaan. Er komen zoveel nieuwe lentes, zoveel nieuwe zomers en zoveel nieuwe liefdes voor je aan.
En als het dan lente is geworden, hoe gaan we hier dan verder? Misschien was voor het kerkelijk werk deze lockdown met alle aanpassingen, flexibiliteit die gevraagd werd, een goede generale repetitie voor kerken in Nederland om zich te bezinnen op het waartoe van hun bestaan. En ik geloof dat wij hier in Wassenaar met onze geloofsgemeenschap, als we in de toekomst van betekenis willen zijn, dat we het dan van de inhoud moeten hebben. En in deze dienst wil ik daar een soort aftrap voor geven. We zetten de hemel weer open. Dat is het idee. En wie dat doet, ontdekt al snel dat die hemel wijds, open, onbegrensd is. En om die kant van geloof en levensbeschouwing te onderstrepen, lees ik allereerst enkele teksten die niet uit de Bijbel komen, maar uit hele andere bronnen. En het is een beetje een potpourri. Op het eerste gezicht hebben ze misschien wel helemaal niks met elkaar te maken, maar ik laat het aan u om dat in te vullen. Ik zocht antwoorden op de vraag, wat is de betekenis nog van geloven? En hier komen wat losse gedachten die het denken over die vraag, want dat laat ik graag aan u over, een beetje op gang kunnen helpen. Een soort gymnastiek, een beetje losschudden van de ziel. Tolstoj, de Russische schrijver, zei, het christendom kan en moet tot zijn essentie teruggebracht worden. En die essentie is hierin te vinden. Een christen moet weerloos zijn, zich niet verzetten tegen de boze, maar de andere wang toekeren. Dan zal de verlossing van de boze wel volgen. Arnon Grunberg, dan zitten we ineens heel ergens anders, die zei, ondanks of dankzij mijn opvoeding heb ik geen bezwaren tegen religie. Ik begrijp dat religie religieuze tot wandaden kan aansporen, maar ik weet ook dat religie een beschavingsmachine kan zijn. Kierkegaard, iets langer stukje, een verhaaltje eigenlijk. Hoe spreek je over Jezus? Laten we een kind nemen. Een kind dat niet op school is verknoeid, doordat het een simpel lesje over Jezus Christus lijden en dood heeft leren opdreunen, maar een kind dat nu voor het eerst het verhaal te horen krijgt. Laat het eerst mooie plaatjes zien. Van een keizer als Napoleon aan het hoofd van duizenden mannen, van een jager als Willem Tell, die met een vastberaden blik langs zijn boog tuurt. En bij elk plaatje vertel je een mooi verhaal over zo'n mens en over wat hij allemaal deed. En dan kom je bij een plaatje dat er met opzet tussen is gelegd. Een plaatje van een gekruisigde. Je legt uit dat de kruisiging een pijnlijke en vernederende straf was. Als het kind dan, nieuwsgierig als het is, vraagt wie die man aan dat kruis is en wat hij gedaan heeft, zeg dan dat dit de meest liefdevolle mens is die ooit geleefd heeft. De reactie zal dan waarschijnlijk zijn, maar waarom zijn ze dan zo gemeen tegen hem geweest? Vertel dan dat hij zelf liefde was, die naar de wereld is gekomen, hoe hij mensen hielp die ziek waren en vol zorgen, en vertel ook hoe de mensen daar niet tegen konden, hoe hij verraden werd door een vriend en zo uiteindelijk aan dat kruis terecht kwam. Kijk, dat zal een kind niet allemaal begrijpen, maar het zal hem niet loslaten, ook niet als hij ouder en volwassen is. En tenslotte, Karim Traida, dat is een van oorsprong islamitische en Algerijnse filmregisseur en hij maakte onder meer de film De Poolse Bruid. Iedere keer als iemand de mond gesnoerd wordt, sterft in mijzelf een woord, een idee, een beeld, een gedachte, een stukje fantasie. En juist die fantasie heb ik nodig om door te gaan met het verleggen van mijn grenzen. Om de kloof te dichten tussen artistieke vrijheid en alle sociale, politieke en religieuze taboes die mij werden aangeleerd. En deze potpourri aan citaten, overal en nergens vandaan gehaald, zijn de opmaat naar lied 691. De tekst zal gelezen worden door Karen Vogelaar. Hero de Boer begeleidt haar. De geest van God waait als een wind. En mogen dat zo zijn.
Als een wind op vleugels van de vrede. als adem die ons leven doet. Deelt ons een onrust mede die soms als storm durft op te staan. Geweld en kwaad durft tegengaan. Een koele bries die zuivert. De geest van God is als een vuur, als vlammen fel bewogen, verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen, een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat op ons wacht, een warmte in hart en ogen. In stilte werkt de geest van God, stuwt voort met zachte krachten. Een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten. Zij geeft ons moed om door te gaan. Doet mensen weer elkaar verstaan. Omgeeft ons als een mantel.
Ik lees u allereerst uit de Bijbel, het Oude Testament, het verhaal van de Toren van Babel. Genesis hoofdstuk 11, de verzen 1 tot en met 9. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. En zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Uit het Nieuwe Testament lees ik een heel kort gedeelte uit de bergrede, de allereerste zaligspreking. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En deze verzen komen uit het evangelie van Matteüs, het vijfde hoofdstuk, de eerste drie verzen. En we wandelen muzikaal een beetje verder in die bergreden. We gaan luisteren naar een lied over de leliën des velds. Of in het Engels, the lilies of the field. We hebben het allemaal, denk ik, wel eens ooit gedaan. Een kasteel gebouwd van zand op het strand. Met grachten eromheen en bruggetjes. Maar de zee hoeft dan maar weer even een eindje op te komen. En dan is alles weer weg. Zomaar weg. Aangelegde wegen worden dan weer rivierbeddingen. En ik weet nog wel dat je als kind een hele middag had gewerkt aan een kasteel. En dan ging je een dag later weer naar het strand en dan was je kasteel een vormeloze berg geworden. Het bestond niet meer. Religie is door de tijd steeds meer verweven geraakt met het beeld, de metafoor van het bouwen. En dat is in de Bijbel ook zo. Heel letterlijk. Een rode draad in het Oude Testament is de bouw van de tempel in Jeruzalem. Aanvankelijk bewaarde men het tabernakel, dat wil zeggen de kist met de 10 geboden in een tent, totdat koning Salomo een tempel bouwde. En dan zitten we ongeveer in de periode tussen 1000 en 900 voor Christus. En die tempel was enerzijds mensenwerk, maar anderzijds was het een goddelijke inzetting. God had de plannen voor de tempel ook al aan David geopenbaard, maar David was vanwege de vele oorlogen die hij gevoerd had niet waardig genoeg om die tempel te bouwen. En de tempel van koning Salomo werd ruim 300 jaar later weer vernietigd en we zitten dan ongeveer rond 600 voor Christus als de Babyloniërs Jeruzalem binnenvallen en het Joodse volk wegvoeren in ballingschap. Als de Babylonische ballingschap voorbij is, dan komt er een tweede tempel in Jeruzalem, maar die verschilt van de eerste. Zo waren allereerst de stenen tafelen er niet meer. Het huis van David was ook ter ziele. En soms bemoeiden vreemde heersers zich ook met dat wat er in die tempel gebeurde. Maar ook deze tempel werd vernietigd en dan zitten we in de periode dat het Nieuwe Testament ontstond. In 66 na Christus vallen de Romeinen Jeruzalem binnen. Het Joodse volk, dat lastige Joodse volk, wordt verdreven uit de stad. En een golfvloed van geweld maakt een einde aan deze tempel. Het huis van God verschilde niet veel van een zandkasteel. Het hield geen stand. Tot 2 keer toe werden de tempels van Jeruzalem verwoest. En toch is er die door geloof gedreven neiging om tempels te bouwen. Om te gaan voor groots en meeslepend. En het lied dat ik u net liet horen, Consider the Lilies, heeft daarmee te maken. Ik heb u eigenlijk op het verkeerde been gezet met dat lied, want het is een lied met 2 gezichten. Enerzijds is er die liefelijke tekst uit de bergrede, waarop de tekst van het lied gebaseerd is. Kijk naar de vogels, kijk naar de lelies, kijk naar de kinderen, het is toch allemaal zo aardig. Pluk de dag, dat is een beetje het idee. Het is heel zacht. Maar anderzijds is er dat enorme koor, dat gigantische orgel. En alles lijkt te zeggen in dat lied, althans wat je ziet. En voor de luisteraars, ik zal straks het filmpje ook op de site zetten, dan kunt u het zelf zien. Alles lijkt te zeggen in dat lied, wij zijn de grootste. En daar gaan we voor. En wat je ziet in de uitvoering, in beeld, is dus eigenlijk in tegenspraak met de tekst die je hoort. Nu wordt het lied gezongen door het koor van de Mormoonse kerk in Salt Lake City. En het wordt ook nog eens gezongen voor de president van de Mormoonse kerk. En die mag zijn leven lang dienen als president. En hij werd 85 en dit werd dus voor hem gezongen. Een soort lang zal ze leven was het dus eigenlijk. Lang zullen wij leven en zullen we maar heel groot worden. Nu heb ik ook een kleine persoonlijke geschiedenis met die stad Salt Lake City. Nadat ik was afgestudeerd als theoloog, ging ik behalve als predikant ook bij mijn vader in de kipsleverworstfabriek aan de slag op de HRM-afdeling. En om dit vak mijn eigen te maken, volgde ik een opleiding, een masteropleiding Human Resource Management. En daarvoor mocht ik een tijdje naar Salt Lake City. En dat was een goede reden om me in het geloof van die streek te verdiepen. Salt Lake City is het centrum van dat Mormoonse geloof. En dat Mormoonse geloof, gaat u maar even voor zitten, want het is een waanzinnig verhaal, heeft als uitgangspunt de geschriften van Joseph Smith, die hij gevonden zou hebben in zijn achtertuin. En gouden platen vond hij en die werden hem aangereikt door de engel Moroni in het jaar 1823, bijna 200 jaar geleden. En het verhaal op die platen werd door Joseph Smith opgetekend en dat werd bekend als het Book of Mormon. En dat Book of Mormon is eigenlijk een supplement, een soort vervolg op de Bijbel, waarin verteld wordt over de verloren stammen van Israël en hoe het met hen is afgelopen. En ik moet er ook even bij aantekenen dat niemand heeft die gouden platen ooit gezien. Dus mijn gezonde verstand zegt dan, het kwam allemaal uit zijn duim. Maar dat terzijde. De verloren stammen van Israël verwijst weer naar een tekstgedeelte in het Bijbelboek Koningen. In 2 Koningen 17 vers 6 staat, in het 9e jaar van Hosea nam de koning Assyrië in en nam de koning in het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Israël in en hij voerde de Israëlieten als ballingen mee naar Assyrië. Hij vestigde ze in Hala, in Gozan aan de rivier de Habor en in de steden van de Meden. En dit vers heeft geleid tot een vrij complexe discussie over de vraag welke stammen precies wanneer en waar in de koninkrijken Juda, Israël en daarbuiten woonden. Ik ga u niet vermoeien met de details van deze discussie. Voor vandaag is relevant dat in het Book of Mormon, dat supplement op de Bijbel van Joseph Smith, deze verloren stammen, nadat ze naar Assyrië waren gevoerd, het Midden-Oosten uiteindelijk verlieten, door Afrika zijn gereisd en vervolgens met bootjes de Atlantische Oceaan zijn overgegaan en vervolgens in Mexico terecht zijn gekomen en daar verder leefden. En dan wordt ook beschreven dat na zijn opstanding Jezus, zo staat het in het Boek van Mormon, ook aan deze verloren stammen is verschenen. En hoe ongelooflijk het ook voor ons klinkt, Joseph Smith wist met deze geschiedenis een grote schare volgelingen achter zich te krijgen. Nu zult u misschien denken, wat een onzin, wat moeten wij hiermee, het moet niet gekker worden. En het is ook nog eens een aarts-conservatieve kerk. Maar als je er op een meer godsdienstwetenschappelijke manier naar kijkt, dan is die opkomst van dat mormoonse geloof buitengewoon interessant. Want Europeanen in Amerika waren in een gebied dat ze op geen enkele manier met het geloof dat ze met zich hadden meegenomen vanuit Europa konden verbinden. En door dat Book of Mormon kon dat ineens wel. Want Jezus was ook in Amerika verschenen. En het gebeurt ook vaker in de geschiedenis van de godsdiensten dat een groep gelovigen of een religieus voorman de plaats waar ze wonen verbindt met het eigen grote theologische verhaal door daar weer een nieuw wonderlijk verhaal aan toe te voegen. Zo wordt het gebied geclaimd. Ook al is het feitelijk, kun je er vraagtekens bij zetten. Zo bestaan er allerlei verhalen over Boeddha, die in plaatsen is geweest of is verschenen waar hij nooit heeft geleefd. Moslims claimen de Tempelberg, omdat Mohammed via een nachtelijke hemelvaart naar Jeruzalem zou zijn geweest. En in het christendom verschijnt Maria nog altijd aan arme boerenmeisjes in grotten en op afgelegen plekken in Europa. Denkt u aan Lourdes of aan Fatima, maar het is allemaal heel ver van Palestina. Wat ook opvalt aan die mormoonse wijze van geloven, behalve dat zij Jezus verbinden met het Amerikaanse continent, is de bouwdrift van hen. Nadat ze verjaagd werden uit het noordoosten van de Verenigde Staten, trokken ze naar het westen waar ze uiteindelijk een eigen gebied vonden in Utah en daar Salt Lake City bouwden met een enorme tempel. Met een enorm beeld van de engel Moroni die met een trompet aankondigt dat die bijzondere boodschap in die achtertuin van Joseph Smith is gevonden. En in tegenstelling tot onze geloofsgemeenschap groeit de Mormoonse kerk wereldwijd spectaculair. En ook in Nederland kunt u trouwens hier vlakbij een grote Mormoonse tempel vinden in Zoetermeer. Dat vind ik dan wel weer humoristisch, Sweet Lake City. Maar wat mij, toch? Ze hebben wel gevoel voor humor. Maar wat mij vooral fascineerde, en daarom liet ik u ook dat lied horen, en zet ik u dus een beetje misschien wel op het verkeerde been, is dat ze de leer van Jezus, waarin het volgens mij gaat over onthechting en over loslaten en heilige armoede, weten te verbinden met een theologie waarin groots, pompeus, massaliteit en vaste conservatieve waarden centraal staan. En voor mijn gevoel gebeurt dat ook in dat lied dat ik u liet zien. Het is er allebei. Je denkt, waar zit ik naar te kijken? Want ik hoor een lieve tekst, maar ik zie iets anders. Wat is dit precies? Het is ook niet zo dat de mormonen alleen staan als het op bouwen aankomt. Er zit in alle godsdiensten een vreemde neiging om het geloof met bouwwerken en stevige organisaties op te tuigen met alle vervormingen en bezwaren van dien. De oprichters van de Protestantenbond zagen haarscherp in de 19e eeuw dat risico er is, dat het zeg maar uit de hand gaat lopen. En ze stelden een alternatief voor. Laten we dan niet als een kerk beginnen, maar als een vereniging. Want een kerkstructuur kan zich gemakkelijk ontwikkelen tot een massieve tempelorganisatie, waarin het gaat over macht, positie en een hele grote kerktoren. En ze hadden een punt. Er zijn heel wat gelovigen die kerken, kathedralen en tempels bouwen of hun leven ervan afhangt. Terwijl het misschien wel eens de les van zowel het Oude als het Nieuwe Testament is, dat het bouwen van een tempel geen religieuze daad betreft. En laat ik bij dat Oude Testament beginnen. Bent u nog een beetje... Ik heb echt een hele stevige preek. Ik dacht, ik ga gewoon lekker los vandaag. Misschien zitten we hier over een uur nog. Maar dit tot nu toe is het te volgen. Het verhaal van de mormonen. Ik denk even een pauze inlassen. Gaan we verder. Het Oude Testament. In het Bijbelboek Genesis worden we namelijk gewaarschuwd al voor bouwwerken bij dat verhaal van de Toren van Babel. Eigenlijk is dat verhaal forse kritiek op een uitvinding, een nieuwe ontwikkeling in die tijd. Want behalve het wiel, de poort en de kalender konden de Mesopotamiërs ook als eerste bouwstenen vervaardigen. In het bijzonder bakstenen. Eigenlijk wordt in het begin van het verhaal de iPhone van die tijd beschreven. Dat was voor ons een noviteit, daar vinden we ook wat van, daar zijn gedachten over. Maar ooit waren bakstenen een novum. En was er kritiek op, ja, je kunt het bijna niet voorstellen, maar wat is dat precies? Wat moeten we daarmee? En dat wordt verwoord in dat verhaal. Met die bakstenen bouwden ze terrasvormige gebouwen. En die torens, die gebouwen, dat werden een soort heilige bergen. Je zou kunnen zeggen, een voorloper van onze tempels of kerkgebouwen. Maar wat volgens de Joodse vertellers van het verhaal van de Toren van Babel de bouwers van die toren niet zagen, is dat niet bakstenen, maar woorden, de belangrijkste scheppende machtvormen. God bouwt niet met stenen, maar God bouwt door te spreken in het scheppingsverhaal in het begin van Genesis. God spreekt als hij hemel en aarde schept. God heeft geen stenen nodig. Laat staan mensen die denken dat ze met stenen God kunnen evenaren. En God besluit dan, dat is heel slim en ook geraffineerd, om die bouwers verschillende talen te laten spreken. Zo laat hij zien dat hij met woorden schept en dat mensen God hierin niet kunnen evenaren. Het woord gaat aan het werk vooraf, zegt de Joodse geleerde Jonathan Sacks. En God schept dus taalverwarring en de toren komt niet af. De moraal van het verhaal mag duidelijk zijn. God schept orde aan het begin van het scheppingsverhaal en de mens creëert chaos als hij denkt de hemel te kunnen betreden met een gebouw. De Toren van Babel is in de Bijbel ook niet het eerste zandkasteel dat geen stand houdt. Of ik moet beter zeggen het laatste zandkasteel dat geen stand houdt. Want er volgen daarna nog allerlei verhalen over muren en tempels die niet bestand zijn tegen de tijdelijkheid. En die twee tempels in Jeruzalem zijn daar denk ik het beste voorbeeld van. In deze dynamiek is het heel interessant dat in het Nieuwe Testament Jezus het primaat van zijn leer, zijn verhaal, ook niet legt bij het optuigen van een gebouw. Veel van wat er in de Jezusverhalen gebeurt speelt zich ook buitenaf en niet binnen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer in het Midden-Oosten, dat samenkomsten buiten waren. Maar in ieder geval, ik vind dat toch opmerkelijk, is de bergrede en niet de tempelrede. Dan zou het een heel ander verhaal zijn geworden, denk ik. De bergreden dus. Je zou deze reden ook een droom van God kunnen noemen, een godsdroom. Buiten op een berg komen mensen samen. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Zo staat het er. En de bergreden werd door Jezus uitgesproken voor zijn leerlingen, de discipelen. En rondom hem zit dan een grote groep mensen. En er was in die tijd nog geen geluidsinstallatie, dus ik stel me voor dat Jezus daar zo rondliep en met groepen sprak. En de bergreden is dan meer een soort inspiratiefestival met workshops onder leiding van Jezus, dan dat het een grote, hele grote speech is zoals we net zagen bij dat lied in die Mormoonse kerk. Zo stel ik me dat dan voor. Als de toren van Babel in het Oude Testament de mensheid leert dat bakstenen geen religieuze weg bevatten, dan gaat de bergreden in het Nieuwe Testament nog een stapje verder door ook die religieuze weg te schetsen die je dan wel kunt gaan als je de hemel wilt openen. En dat is niet eenvoudig, ook nu niet. Deze week, afgelopen vrijdag, vertelde Koos Huizen in ons cybercafé over zijn boek Ode aan het Klootjesvolk. En hij stelde dat onze technocratische, liberale samenleving een heel eenzijdig mensbeeld kent, waar we ook last van beginnen te krijgen. In onze tijd is de aanname namelijk populair dat het autonome individu al zijn successen mag claimen als zelfverdiend en zelfbewerkstelligd. Dienstbaarheid is dan een waarde die we vergeten, want we zijn allemaal in potentie een succesverhaal waarin we recht hebben op de bonussen van het leven. Elkaar aanspreken op wat we laten of wat we niet goed doen is vaak ingewikkeld geworden. Laat staan dat we dit onafhankelijkheidsstreven bekritiseren of zien dat mensen met talenten die we minder waarderen hiervan ook nog eens de dupe worden. Daarover ging het vrijdag in het cybercafé en vandaag wil ik dat inzicht verbinden met de Bijbel. Wij aanbidden in onze tijd namelijk mensen die lijken op de toren van Babel. We hebben misschien wel van mensen toren van Babels gemaakt. Mensen die self-made zijn. Mensen die aantonen wat ze zijn. Die blaken van zelfvertrouwen. Die de dingen waargemaakt hebben in hun leven. Die schoppen het ook ver. En kunnen in hun leven heel wat bonussen cashen. En straks is Sievert van Linden ook bij Buitenhof. En die gaat daar dan over vertellen hoe hij dat heeft gedaan. Dus het is ook heel actueel. Daar vinden we dan vervolgens weer wat van. Maar zo leert Jezus, ze zullen de opening naar de hemel niet kunnen vinden, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. In oudere Nederlandse vertalingen werd deze zaligspreking vertaald met zalig de armen van geest, waardoor veel verwarring is ontstaan, want nederigheid van hart is namelijk niet minder begaafd, arm of angstig. En sommige mensen denken ook dat Jezus hier zegt dat je je eigen karakter of persoonlijkheid moet opgeven of moet onderdrukken. Maar daar gaat het niet over. In deze zaligspreking gaat het ook niet om het verheerlijken van bedelaarschap, maar het gaat om het benadrukken van een aspect van dat bedelaarschap. Namelijk niet onafhankelijkheid, maar afhankelijkheid. Zoals een bedelaar die niets heeft en van anderen afhankelijk is, zo dienen wij ook te zijn. En dan gaat het om het besef dat we ons realiseren dat we uit onszelf niet zijn en dat we in alles van God afhankelijk zijn. En zo'n houding, misschien ook wel als ik het nu zo zeg, dat u denkt, dat klinkt wel heel stevig. Zo'n houding stuit ons al snel tegen de borst. Want wij zijn namelijk heel bijzonder van onszelf. Dat is wat we in onze tijd meekrijgen. En waarom zouden we nederig van hart zijn? En waarom afhankelijkheid aanmoedigen? De coronacrisis maakt duidelijk dat we in de kern wel degelijk afhankelijk zijn. Ook van elkaar. En we moeten in deze tijd misschien ook wel weer leren om als groep echt te functioneren. En dat blijft ingewikkeld. In de brief die ik heb gekregen om mij te laten inenten, werd met geen woord gerept over de verantwoordelijkheid die je kunt nemen voor elkaar. Het ging vooral over je vrijheid weer terugkrijgen. Ons verlangen naar onafhankelijkheid moet ons motiveren om ons te laten prikken. En het thema afhankelijkheid is uitbesteed. Ja, aan wie is dat eigenlijk uitbesteed, dat thema? Om daarover na te denken. Nederig van hart, wie wil het in onze samenleving daarvoor nog opnemen? En vaak zijn we ook een beetje te laat. Bijvoorbeeld, ik verwees net even naar die Siewert van Linden. Dat klinkt misschien heel streng. We doen allemaal misschien wel dingen verkeerd. Maar dan denk ik, hier loopt het totaal uit de hand. Maar wat is er daarvoor al gebeurd in dat leven? In vele kleinere dingen. Had er toen niet een gesprek gevoerd kunnen worden, zodat je die dienstbaarheid en die waarachtigheid een beetje positief had kunnen stimuleren? Als het helemaal uit de bocht loopt, dan staat er een soort ontstaat er een soort volksgericht. En daar kun je ook weer vragen bij stellen. Misschien kunnen wij, nu we als geloofsgemeenschap weer open zijn, we mensen weer mogen ontvangen, bij elkaar kunnen komen, de hemel openen door over afhankelijkheid te vertellen en uit te leggen dat nederigheid in de kern een hele bevrijdende boodschap is. Ook al is het openen van de hemel voorwaar niet eenvoudig. Een klein verhaaltje ten slotte om dat te illustreren. Een vogeltje kwam op een dag een tent binnen van een bekende spreker. En die tent was verder geheel gesloten. En dat vogeltje begon heen en weer te vliegen en kwam steeds weer, kunt u zich dat voorstellen, kwam spatten tegen dat tentdoek aan. En het probeerde uit eigen kracht steeds weer omhoog te gaan. Maar het viel weer en je zag hem fladderen. Op een gegeven moment was het beestje zo uitgeput dat het alleen nog maar op de grond een beetje heen en weer kon tippelen. En pas toen het die staat had bereikt, was het vogeltje in staat om te zien dat onder aan die tentdoek een hele kleine opening was, waardoor het weer uit zijn gevangenis bevrijd kon worden. Onderaan het tentdoek. Daar was die opening naar de hemel. Of zoals Jezus het zegt, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Wees dus nederig van hart, want het is zoals Brigitte Kaandorp zingt, we moeten lente hebben en een beetje vlug. Amen. Laten we bidden en ons voorbereiden op de week die voor ons ligt. God, we bidden voor wie ziek zijn en voor en wie treuren. voor degenen die rouwen en verdrietig zijn. Ons gebed zal daar denk ik niets aan veranderen. Want het leven is op zoveel momenten ingewikkeld. En op zoveel plaatsen is het ingewikkeld. Waar oorlog is, waar kinderen lijden, waar ziekte onvermijdelijk tot de dood leiden. En dat is allemaal heel groot, maar vaak is het ook veel kleiner. En kun je de zorgen die we met ons meedragen eigenlijk niet goed zien aan de buitenkant. Lijkt het er aan de buitenkant misschien ook wel een beetje, ziet het eruit alsof het allemaal prima is en goed gaat. En dat is dan niet altijd het geval. We bidden God voor die plaatsen waar de natuur het heeft opgegeven. Waar dieren geen ruimte meer hebben. En toch bidden we. Blijven we bidden, zondag na zondag, welke wijze dan ook. Al was het maar om te onderkennen dat wij de wereld niet in onze hand dragen. Het is aan u. Dat we afhankelijk zijn van elkaar en van u, met wie het leven begint en in wie we verdwijnen als we sterven. Zo bidden we met elkaar, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij een andere onze schuld vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is ook een collecte, dat wil zeggen, u kunt gewoon als u thuis bent een bedrag overmaken en u vindt op de website het doel voor deze maand. Het goede doel is namelijk het vluchtelingenwerk van de Raad van Kerken in Wassenaar. Dat is samen met andere kerken proberen we het leven van de vluchtelingen die op Duinrel verblijven wat makkelijker en comfortabeler te maken. Door middel van activiteiten die door de kerken worden georganiseerd en u kunt daaraan bijdragen. U vindt alle informatie daarover op de website. We hebben ook een nieuwe afspraak met elkaar gemaakt. Normaal is het zo dat er twee collectes zijn. Eén voor het externe goede doel, de ander voor het eigen werk. Wat we nu doen is dat van het goede doel gaat 20% naar het thema dicht bij elkaar. En dat is een soort mooiere naam voor eigen werk. En daarmee financieren we diaconale werk in onze eigen geloofsgemeenschap. Ik zie sommige mensen lachen, die denken dat is slim gedaan. Het is een soort netto-bruto verhouding, maar zo is dat besloten. En van de zomer collecteren we dan een langere periode voor het eigen werk. Op die manier proberen we een beetje de balans terug te krijgen van voor de coronatijd rond de inkomsten van de collecte. Er zijn ook bloemen. Die gaan vandaag naar de dames van het geluid, omdat we zo blij met hen zijn en met het geluid. Dus dank jullie wel. En het slotlied is een beetje een aparte keuze. Normaal is het zo dat ik mijn Peter altijd even de muziek laat horen. En dan vraag ik, denk je dat dit kan? Want ik heb soms een beetje een wilde smaak. En soms zegt hij ook, nee, dat moet je niet doen in de kerk. Maar ik heb het dit keer niet gevraagd. Omdat ik dacht, dan krijg ik te horen, nee, dat moet je niet doen in de kerk. En ik vond het toch een mooi lied. Met name vond ik het een prachtige tekst. Het is ook een beetje een tegenhanger van die bergrede nederig van hart. Het is allemaal een beetje, dat heeft toch het risico in zich dat je jezelf moet wegcijferen. Terwijl het daar ook weer niet over gaat. Het gaat erom dat je een bepaalde balans vindt. Dat je gewoon stevig in je eigen leven staat. En tegelijkertijd je realiseert dat je niet alleen bent op deze wereld. Dit is de preek in 1 minuut, dat natuurlijk ook gekund. En daar hoort het lied bij I Lift van One Republic. En dat is een band uit Colorado. En daar gaan we tot slot naar kijken. Daarna volgt de zegen. En dan gaan we volgens het coronaprotocol naar buiten. Achterlangs. Maar dat zal zometeen dan tijdens dat lied zullen aanwijzingen daarvoor volgen. Dus blijft u rustig zitten. En wacht u rustig op de aanwijzingen wanneer ze komen. We gaan luisteren naar I Lift. Een lied over hoop. Zodat we op deze manier vol hoop deze zondag, deze lente, deze week beginnen.
Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build tall. the wall. Open the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad.
Staan voor de zegen. Wees gezegend. Neem de tijd om stil te staan bij dat wat u met zich meeneemt. Leef in verbondenheid met uw ziel en met respect voor uw lichaam. Geniet van wat mensen u te bieden hebben en wat de natuur ons schenkt. Heb een goede tijd in de week die voor ons ligt en keer met de kracht van de hemel, het licht van de zon, de jacht van de wind en de vastheid van de aarde straks terug naar jouw leven en jouw levensopdracht op weg naar jouw bestemming, waar vrede is en liefde woont voor iedereen en waar de lente al is begonnen. Amen. En dan krijgt u aanwijzingen.
Ik wil u vragen om van voor naar achter de kerk te verlaten. Daar bedoel ik mee de eerste rij eerst. Daarna de tweede rij, daarna de derde. We gaan allemaal die kant langs. Er is een kopje koffie voor u. Dat kunt u pakken en mee naar buiten nemen. Voor de kerk staat een tafel. We hebben heel graag dat u de kopjes niet mee naar huis neemt, maar daar op de tafel achterlaat. Praten met elkaar, ja, alles moet op 1,5 meter afstand en in hele kleine groepjes. Ik laat dat aan uw eigen wijsheid over. Heel fijn dat u er was.
Nu alle kleuren zijn verdwenen, nu de zon maar niet wil schijnen. En het eeuwig donker lijkt, als ik het kon, schoof ik de hemel voor je open. Ik floot het fluitenkruid zo uit de natte klei. Ik haalde de kou uit de lucht, ik joeg de winter op de vlucht. Ik zette een koe in de wei, en in ene was het mei. En je verdriet was dan vergeten en voorbij. Als ik later thee wil komen brengen op de kamer, dan roept ze door de deur, ik hoef niks, laat me nou met rust. Wat vroeger met een pleister en een kus of een snoepje was verholpen, daar helpt nu geen lieve moeder meer. Dat is voorlopig niet gesust, als ik het kom, blies ik die grijze zooi aan flarden. Ik haalde de vogels uit het zuiden voor je terug. Ik pleurde een ei in een nest en ik zei, kom op, je doet je best, maar we moeten lente hebben en een beetje vlug. Na elke winter is er altijd weer een lente, het is in de eeuwigheid nog nooit anders gegaan. De eerste merel die fluit, de eerste knoppen schieten uit en ook al geloof je me niet, opeens verdwijnt je verdriet, het is in de eeuwigheid nog gegaan. Er komen zoveel nieuwe lentes, zoveel nieuwe zorgen.